Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen gemeente Psalm 96, het zesde en het negende vers. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven, een goddelijk licht van zich verspreidt. En het negende, juich al voor het aangezicht des Heren, hij komt die de aarde zal regeren en richten. Dus 96 vers 6 en 9. We willen ons geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Dus 69 van 119. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of in haar hart het volgende. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, De enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde hebben zal. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen met elkaar twee gedeelten uit het evangelie naar Matthäus. Allereerst Matthäus 24, vers 29 tot en met 35. En vervolgens uit Matthäus 25, vers 31 tot en met 46. Allereerst 24 vanaf vers 29. En terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. en leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. En dan lezen we Matthäus 25 vanaf vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegenden van mijn vader, beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn: Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd, naakt en gij hebt mij niet gekleed, krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. We willen luisteren naar het laatste artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 37. Het laatste artikel is de bedoeling om hierna weer verder te gaan met, of te beginnen met, de Heidelbergse catechismus in de avonddiensten. Maar nu dus artikel 37. Al die artikelen die beginnen met wij geloven. En dit laatste artikel begint met: ten laatste geloven wij volgens het woord van God dat als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen, alle schepselen onbekend is, gekomen en het getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, zichtbaar, gelijk hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de beginnen van de wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn. Gedagvaard zijnde door de stem van de aartsengel en door het geklank van de bazuin van God. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen. De zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En dan gaan er degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de gewetens, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben. Het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben. Die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden van de mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostrijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden. En zij aldaar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid en onschuld zal door allen bekend worden. En zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. Dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen gewetens en zullen onsterfelijk worden. Doch in zulke voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Een zaak die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding zal in de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heere. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Getrouwe Heer in de hemel, u bent de koning der koningen, de Heere der heren. U bent het die komt om te oordelen de levenden en de doden. Wat hebben we deze avond in uw huis al veel ontvangen toen we de psalmen zongen, de schriften lazen, En het woord naspraken, zoals het samengevat werd in de belijdenis. O Heere, wat een bewijs dat u geen lust hebt in onze dood, in ons verderf. Maar u hebt lust in ons behoud, in onze bekering, in ons leven. O Heere, mag dat doorklinken, deze dienst, uw oordeel kan niet dan ontzagwekkend zijn. En het zal ook ontzagwekkend zijn. Als de hemel en de aarde zullen wegvluchten. En die grote witte troon overblijft. En als wij allen klein en groot daar zullen staan. En allen heel persoonlijk geoordeeld zullen worden. Heere, wat een wonder. Wat een wonder dat u ons vandaag opzoekt. Dat u iemand stuurt. Een boodschapper. Met een geweldige boodschap. Laat u vandaag met God verzoenen. Open ons oog en hart, Heere. Leer ons, o Heere, uw woord aangaande de wederkomst recht betrachten en bepreken en beluisteren. Leer ons bidden en maakt u ons bereid om u op die grote dag te ontmoeten. Geef, Heere, dat we u vandaag in het gewaad van het woord mogen ontmoeten. En dat we vandaag mogen buigen voor uw oordelen. En die grote advocaat mogen inroepen. Die nog nooit een zaak verloren heeft. En die als advocaat zijn handen vuil maakt en wil maken. Aan de grootste misdadigers. Om ze vrij te pleiten. Leer ons, Heere, dat we dat zijn. Van huis uit. Door ons ongeloof. Door de zonde van ons hart. Maar ook door de zonde van onze daden. Ogen, handel en wandel. Heere, bekeert u ons. En verzoen ons met u. En als we u mogen kennen, Heere, verzekert u ons daarvan. En geeft dat de woorden van deze avonddienst, het rijkhalzend uitzien, mogen versterken. Het verlangen, maar ook het waakzaam zijn, het strijdbaar zijn tegen alle zonde en onreinheid, opdat we het bruiloftskleed onbesmet zouden bewaren. En opdat we dat dagelijks zouden wassen in uw bloed. Heere, schenk ons uw zegen. En geef, Heere, als we u nog niet kennen. Als we nog in de zonde leven. Als we daar onze dorst zullen lessen. Dat we ons vandaag levend zouden schrikken. En naar u zouden vluchten. Heere, we bidden voor elkaar. Schenk jong en oud uw zegen. Geef dat ons onrustige hart rust mag vinden in u, o God. We bidden voor de kerken, de christelijke gereformeerde kerken. Heere, zegent u die kerken. Bewaar die kerken bij uw woord en breng die kerken die dat woord veronachtzaamd hebben weer terug bij uw woord. We bidden voor onze opleiding in Apeldoorn. Voor het curatorium, docenten, studenten, mensen die verantwoordelijkheid dragen. Werker, Heere. En geef dat het gezaghebbende woord van u centraal mag staan. En dat dat woord ook het geheim mag zijn van die instellingen in Apeldoorn. En zo dat de opleiding tot zegen mag zijn voor de kerken, maar ook voor mensen wereldwijd. We bidden voor het evangelisatiewerk, Heere, ook voor de paasfolderactie die komende zaterdag gehouden zal worden. Zegent u die zaadjes die gezaaid zullen worden. Het woord. Opdat mensen getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw licht. Heere, geef alles wat nodig is. Ook voor die actie. Zegen al het evangelisatiewerk, Heere. We bidden ook voor de gemeente, voor de evangelisatiepost in Gent. Zegen Jezus verschoven en zijn vrouw, zijn gezin. Geef moed en kracht. En geef, Heere, dat ook zij mogen zien dat het woord vrucht mag dragen. Hoewel dat niet het belangrijkste is dat wij mensen dat zien. De vrucht is er voor u, Heere. Heere, wilt u uw zegen gebieden? We bidden voor het zendingswerk. Zegent u Hessel en Kobi Visser, die in een bijzonder jaar zitten als zendingsechtpaar. Zegen de arbeid, het afhechten van het werk dat ze mogen doen en mochten doen. En maakt u het wel, Heere, geef dat ook het werk daar in Afrika verder mag gaan, door mag gaan. En dat het zaad van het woord ook daar mag ontkiemen en vrucht mag dragen. Geloof en bekering. We bidden voor onze overheid. Landelijk, maar ook gemeentelijk en provinciaal, Heere. U weet van de verkiezingen die er geweest zijn en we leggen de uitslag voor u neer. Het volk heeft gekozen. En wij zien op naar u. Ontferm u, Heere. En geef dat het zout dat het bederf tegengaat, zout mag blijven. Ook op Goeree Overflakke. Dat wij dat mogen zijn. Door de verbinding met u. In de klas, op het werk, in de familie, in het gezin, in de gemeente. Dat we zo als gemeente ook mogen zijn. Een licht op de kandelaar. De stad op een berg. Ontferm u over deze wereld, Heere. U weet van het wereldgebeuren, de raketten en de bommen. U weet van de slachtoffers die er vallen, de eenzijdigheid van het nieuws. We bidden om vrede, maar ook om veiligheid voor uw volk Israël. We bidden om veiligheid en vrede voor de mensen in het Midden-Oosten, in Oekraïne en overal in deze wereld. En geef, Heere, dat de ogen open mogen gaan van het Joodse volk wereldwijd. Voor die Joden die uitzien naar de komst van de Messias. Voor die Joden die hun dorst lessen in de wereld. Op welke manier dan ook. Geef het, Heere, dat ze mogen zien dat u gekomen bent. En dat u vandaag komt in het woord, in de schriften. En dat ze zo mogen zien wat tot een vrede dient. Een vrede mogen ontvangen. We bidden voor al het werk van hulpverlening, Heere. We hebben het gelezen over de mensen die honger hadden en te eten kregen, in de gevangenis zaten, bezocht werden, naakten die gekleed werden enzovoort. Heere, mogen we onze roeping verstaan, de vreemdeling opzoeken en herbergen. Geef daarin ook wijsheid. We bidden, Heere, of u zo het werk van hulpverlening wil zegenen in binnen- en buitenland. Zegen onze veldwerker, Heere, de veldwerkers van Stichting Ontmoeting op ons eiland. Ontferm u over de jongeren die ze helpen, die ze spreken, met wie ze contact hebben en proberen te houden. En geef, Heere, dat dat tot zegen, tot redding ook mag zijn. Tot hulp en heil. Heere, zie zo in genade op ons neer. Zegen ons deze dienst, zegen allen die een taak hebben. Zo bidden we ook, Heere, voor allen in de gemeente die een taak hebben en op zich nemen. En allen die hun handen vouwen in het verborgen. Om te bidden ook voor elkaar als gemeente, jongeren en ouderen. Allen die bij ons horen. Heere, dat zo uw werk in ons midden door mag gaan. En dat er vruchten mogen zijn van geloof en bekering. Uw naam voortgeplant mag worden. Van kind tot kind. Hoor ons en verhoor ons. Vergeef ons en zie ons aan in de Zoon van uw liefde. Wij bidden het om Jezus' wil. Amen. We gaan zingen gemeente Psalm 68, het eerste en het tweede vers, de Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, onzuchten. En maar het vrome volk en uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. 68, 1 en 2. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Psalm 16, vers 3 en 4 willen we zingen als antwoord op de preek. Gemeente, waar verlang jij naar? Waar zie jij naar uit? Misschien zie jij uit naar die vakantie, naar die reis die je gaat maken. Je ziet uit naar een huwelijk. Je ziet uit naar licht aan het eind van een donkere tunnel. Genezing van een ziekte. Guido de Bre kijkt ook ergens naar uit. Kijkt hij misschien uit naar het moment dat de bloedige vervolgingen zullen stoppen? Wellicht. Maar hij kijkt vooral uit naar de dag van Jezus' wederkomst. Want Jezus, hij komt terug om levenden en doden te oordelen. Dan zal hij ook zijn bruid thuis halen. Hij eindigt zijn geloofsbelijdenis met die indrukwekkende woorden. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen. Wij. U ook? Jij? Daar wil Guido de Bre ons brengen. Met heel dat belijdenisgeschrift. En zeker ook met dat laatste artikel. We denken na over artikel 37. Onder het thema leven in het licht van de wederkomst. Leven in het licht van de wederkomst. We zien dan drie dingen. We letten op de komst van Christus. We letten op het oordeel door Christus. En we letten op de verwachting van Christus. Dus leven in het licht van de wederkomst. De komst van Christus. Het oordeel door Christus en de verwachting van Christus. Ja, gemeente, de Heer Jezus, hij is gestorven aan het kruis. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft zijn Heilige Geest uitgestort. En nu wacht ons nog maar één ding. De wederkomst. Dat is het enige wat nog uitstaat. Ons leven speelt zich af in de eindtijd. De periode tussen de eerste komst van Christus en zijn tweede komst. Hoe lang die tijd duurt, kan geen mens ons zeggen. Petrus zegt in zijn brief, één dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. En in Matteüs 24 kun je lezen, van die dag, de dag van de wederkomst en van dat uur, weet niemand, ook de engelen niet in de hemel, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Wanneer die dag komt, weet niemand. Maar dat die dag komt, is zeker. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Christus komt terug en wel op het moment door God bepaald. Als het evangelie van het koninkrijk gepredikt zal zijn onder alle volken, lees je in Matteüs 24, dan zal het einde komen. Artikel 37 wijst ons erop dat dan het getal van de uitverkorenen vervuld is. Als alle uitverkorenen uit Israël en de volken, uit Joden en heidenen, als zij binnen zijn, door het geloof aan Christus verbonden zijn, dan zal Christus terugkomen. Niet één dag eerder. En dat is een geweldige troost, gemeente. Dat is een geweldige troost. uitverkiezing is tot troost, maar ook wat hier staat over de wederkomst. Dat is niet om bang van te worden, maar dat is om moed uit te putten. Dat betekent, gemeente, ze zullen er allemaal komen. Ze zullen allemaal behouden worden die God op het oog heeft. Er zal er niet eentje achterblijven. Niet eentje zal er niet behouden worden. Dat is bemoedigend. Dat mag houvast geven. Als je denkt aan je kind en als je denkt aan je kleinkind of aan je zus of wie dan ook. In 2 Petrus 3, daar staat: de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat traagheid achten, als traagheid beschouwen, maar hij is langmoedig over ons, hij heeft geduld met ons, en hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen, en dat mag dus aansporen tot gebed voor anderen, om het behoud van anderen. Jezus komt terug als het getal van de uitverkorenen vol is, op Gods tijd. Dat betekent voor ons mensen dat hij totaal onverwacht zal komen. Plotseling, als een bliksemflits, hebben we gelezen in Matteüs 24. Ja, als de lucht donker wordt, als de lucht dreigend wordt, dan weet je het. Die flits, die kan er zomaar zijn, ineens. En zo is dat ook met de wederkomst. De tekenen van de tijd die kondigen zijn komst aan. Oorlogen, liefde die verkilt, verkoudt, onweerswolken pakken zich samen, kun je zeggen. Nog even, nog even. Hij komt. Maar wanneer? Als een dief in de nacht. Zo lees je op veel plaatsen in de schrift. Als een dief in de nacht, onverwachts. Het zal zijn als in de dagen van Noach, zegt de Heer Jezus zelf. De mensen zijn bezig met van alles en nog wat, met eten en drinken en met trouwen. Of zoals in de dagen van Lot, met kopen en verkopen, planten en bebouwen. En dan ineens, daar is de zondvloed. En dan ineens, daar is het vuur uit de hemel. En dan ineens, is Jezus daar. Zie, hij komt. Hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Zichtbaar komt hij voor iedereen, net zoals hij opgevaren is naar de hemel. Zichtbaar, zo komt hij terug. Dan zullen de ongelovigen en onbekeerden proberen weg te vluchten. Ze roepen tot de heuvels en tot de bergen, bedek ons en val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon en voor de toren van het lam. Mensen zullen rouw bedrijven als Jezus komt. Hij komt met grote kracht. Met grote heerlijkheid, in hemelse glorie, omringd van al zijn heilige engelen, lazen we. Wat een verschil, gemeente. Met zijn eerste komst, als een babytje, klein en teer. Wat een verschil met zijn komst op dit moment. Want Jezus komt nu ook, vandaag. Op dit moment in de prediking van het woord. Om vrede aan te bieden aan zijn vijanden. We bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Maar straks komt hij als koning der koningen, Heere der heren. Dan zal alle knie zich voor hem buigen. Hij komt als rechter van levenden. En doden, want de Vader heeft het oordeel aan de Zoon gegeven. De doden, ze zullen opstaan. Alle gestorvenen, de engelen, ze zullen ze verzamelen en ze brengen voor die grote witte troon. Want Jezus komt om te oordelen. De levenden en de doden. Dat is inmiddels dat tweede. Het oordeel door Christus. Ja, dat betekent dat hij gaat oordelen over hen die nog leven als hij terugkomt. En hij gaat oordelen over hen die gestorven zijn. En die bij zijn komst zullen opstaan. Dan zullen de zielen die op dit moment in de hel zijn, verenigd worden met hun afgrijzelijk lichaam. Dan zullen de zielen die in de hemel zijn op dit moment één worden met hun nieuw, hun verheerlijk lichaam. De hemel en de aarde, ze vluchten weg. De aarde wordt door vuur gelouterd, gezuiverd van alles wat aan de zonde en van alles wat aan het gebrek herinnert. En dan zullen ze daar staan voor die grote witte troon. En dan wordt het oordeel voltrokken over ons leven. Het laatste oordeel heet dat. Het laatste oordeel. Er zijn dus meer oordelen op dit moment. Op dit moment vindt er ook een oordeel plaats. Nu we zitten te luisteren. Nu we spreken, worden we geoordeeld. In elke preek wordt u, word jij, word ik voor Gods rechterstoel gebracht. Een preek is niet zomaar een verhaaltje. Je wordt voor Gods rechterstoel gedaagd. En in elke preek, daar klinkt Gods eis. Wat is Gods eis? Volmaakte gehoorzaamheid. Betaal me wat je schuldig bent. Dragen van de straf. Hebben we eraan beantwoord? Dat betekent vrijspraak. Maar als je nou niet aan die eis beantwoordt van God, dat betekent veroordeling. Op dit moment. Zoals in de tijd van de Bijbel, in het Oude Testament, toen klonken daar diezelfde woorden. Komt dan en laat ons tezamen rechten. Zegt de Heer. En dan worden de hemel en dan wordt de aarde opgeroepen als getuige voor die rechtbank, voor dat oordeel wat God met zijn volk heeft. Oordeel wordt voltrokken in de prediking. Ja, maar wie beantwoordt er nou aan Gods eis? Nou, dat zegt de Bijbel, de man, de vrouw die rein van hart en handen zijn. Maar wat is dat? Wie zijn dat? Niemand toch? Ja, dat betekent dat we allemaal vandaag op dit moment schuldig staan zoals we zijn in dat oordeel van God. Wat dan? Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, die is alreeds veroordeeld. En wie met Christus gekruisigd is, door het geloof, die heeft de kruisstraf, die heeft de doodstraf al betaald. In hem, door hem. Die heeft genoeg gedaan. Beantwoord aan Gods eis. Maar dan ook alleen zij. Het oordeel wordt voltrokken in de prediking. Maar dat oordeel wordt ook voltrokken als jij sterft. Als je sterft, dan ga jij naar die plek waar je hoort. Waar je voor gekozen hebt toen je op aarde leefde. Naar het heerlijke licht of naar de buitenste duisternis. Dus, het oordeel vindt nu plaats. Als je sterft, word je geoordeeld. Maar er is ook een laatste oordeel. En de uitkomst in dat laatste oordeel als de Heer Jezus terugkomt, is precies hetzelfde als het oordeel dat bij je sterven plaatsvindt. Alleen dat laatste oordeel is publiek. Het is de definitieve bevestiging van alles wat er al was en is in het leven en bij het sterven. Als Jezus komt en alle volken voor zijn troon verzameld worden. Dan worden de boeken geopend, zegt Openbaring 20. Het boek van het geweten, zo zegt Guido de Bray. Maar in de Bijbel kom je ook tegen dat God een gedenkboek heeft. Het gaat om Gods alwetendheid van elke daad en van elke gedachte, van elk woord dat we gezegd hebben, moeten we verantwoording afleggen. Van elke veeg op je telefoon, elke klik met je muis, elke blik met je ogen, elke gedachte van je hoofd. Van alles wat je met je lichaam gedaan hebt, met je handen gedaan hebt, met je voeten gedaan hebt, met je hersenen, met je zintuigen, wat je met je geslachtsdelen gedaan hebt. Verantwoording afleggen. Van elke preek die je hoorde, waarin Christus voor je stond. En je wilde niet dat hij koning was over jou. Iedereen van ons, groot en klein, met zwart pak of zonder zwart pak. Iedereen krijgt een persoonlijke, nauwkeurige en volmaakt eerlijke behandeling in dat oordeel. Je zult niet kunnen zeggen, zo was het niet, heren, het was anders. U hebt wel een beetje gelijk, maar het is niet helemaal waar. En die ander, die had er ook een groot aandeel aan. En dat hoor je nogal eens vandaag de dag als het over rechtszaken gaat. Nou ja, misschien heeft hij gelijk en misschien heeft zij gelijk. Een mens is nou eenmaal geneigd gemeend om zichzelf vrij te pleiten, om zijn eigen gedrag te vergoeilijken. Maar op die laatste dag, op de dag van het oordeel, het laatste oordeel, moeten we allemaal zeggen, heren, het is precies zoals in de boeken staat geschreven. Het gedenkboek van ons geweten stemt helemaal overeen met wat God in zijn gedachten had. Met het boek van God. En welke norm hanteert God? Dat is heel belangrijk voor wat goed en wat kwaad is gemeend. Wat zonde is en wat niet. U ziet in sommige dingen echt geen kwaad. Ik ook niet. Maar of ik er kwaad in zie of dat u er kwaad in ziet, dat is niet de norm in het oordeel. Niet de uitkomst van een studiecommissie van mensen van een of andere kerk die de Bijbel heeft onderzocht op een bepaald thema. Nee, Gods woord, Gods wet, zoals hij God zelf zijn woord ziet, dat is de norm. Die wet staat ook in een boek. En als dat wetboek van God zegt schuldig, dan ben ik schuldig. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat ik eeuwig gestraft zal worden. En ik doe toch ook heel veel goede dingen. En ik ben lang niet zo slecht als die en die. En ik ben heel aardig en heel behulpzaam en heel vriendelijk en liefdevol en zorgzaam. En ik ben betrokken bij de kerk en ik doe mee in de gemeente. En ik probeer nauwgezet te leven. En God is toch liefde en God is toch barmhartig? Ja, maar God legt zijn wet naast je leven. En God heeft zijn wet ook lief met een zuivere liefde. En daarom moet ons leven daaraan beantwoorden. En elke onzuivere gedachte die niet is tot eer van God. Elke vorm van hoogmoed in je houding. Dingen waarvan de wereld zegt, ach man, dat is kinderspel. Dat is tijdverdrijf. Die woorden gebruikt Guido de Bray in zijn artikel. Dat is zoiets kleins. Dingen die jij misschien wel wegduwt. Wie zegt dat het allemaal waar is? En wie zegt dat wij dan gelijk hebben? Of dan moet God mij eerst maar eens dit uitleggen. En waarom er zoveel ellende is in de wereld. Gemeente, hij is de rechter, wij niet. Hij is God, hij hoeft ons niets uit te leggen. Wij hebben hem wat uit te leggen. Maar dat zal niet gaan op de dag van het oordeel. Dan moeten we zwijgen. En dat betekent, gemeente, dat wij verdienen rechtvaardige straf. En dat ik het zo vaak verdiend heb om naar de hel te gaan. Want God is heilig. En hij is geen mens tegen wie we gezondigd hebben. Hij is de hoogste majesteit. En je kunt niet een hoger beroep, gemeente. Je kunt niet zeggen, ik accepteer deze rechtbank niet. Nee, hij zal met zijn vinger wijzen. En hij zal wijzen met zijn vinger naar alle mensen die niet in Christus zijn. Die hun eigen weg gegaan zijn. Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur. Dat voor de duivel en voor zijn engelen bereid is, bestemd is. Verschrikkelijk toch? Ja, dat zegt Guido de Brij ook. De gedachte aan dit gericht is verschrikkelijk voor de goddelozen. Goddelozen, dat zijn mensen die Christus niet lief hebben. En die sjoemelen met het woord en met Gods wet. En die hun eigen weg gaan. Dat zijn goddelozen, die vind je dus ook in de kerk. Hun wachten buitenste duisternis. Helaas leven de meeste mensen zonder schrik en zonder angst voor het oordeel daarnaartoe. Het is iets waar mensen niet in geloven en niet in willen geloven. Wat ze wegduwen. Maar of je het nou gelooft of dat je het nou niet gelooft, gemeente, dat zegt helemaal niks. Of het waarheid is of niet. Het is toch opvallend dat juist de Heer Jezus zo ontzettend vaak gesproken heeft over de hel. Jezus. In de schriftlezing, maar ook eerder in het evangelie. En die aan uw rechterhoog u tot zonde zou verleiden, u erger, druk het uit en werp het van u. Het is beter voor u dat een van uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. In Matthäus 13 heeft de Heer Jezus het over de vurige oven waar gehuil, waar wening is en knersing der tanden. Denk ook aan de gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus, die rijke man. Die de armen niet hielp. Zoals we lazen in Matthäus 25. Die leidt smarten in de vlammen. Ja, zegt iemand, dat is beeldtaal. Dat is beeldtaal, jawel. Maar beelden zeggen niet niks, gemeente. Beelden zeggen juist heel veel. Duisternis is geen licht, geen leven, geen God, niets van God. Daar is wroeging in het oordeel. Had ik maar geloofd en had ik maar geluisterd. En was ik maar niet meegegaan met de wereld. Had ik mijn geweten maar niet tot zwijgen gebracht. Had ik maar nee gezegd tegen de zonde. Had ik mijn vlees maar gekruisigd, de lusten van mijn vlees. Had ik me maar niet gerustgesteld met mijn eigen degelijkheid, met mijn tranen en met mijn ernst. Had ik me maar aan Christus overgegeven. Al wist ik niet hoe dat moest, hij wist het wel. Al had ik geen geloof, hij wilde geloof schenken. Maar nu, tandengeknars, spijt eeuwig. Niets is er goed te maken, niets wordt er hersteld, niets wordt er beter. Niets heeft er meer waarde, niets waar je blij van wordt. Alles is waardeloos, afschuwelijk, slecht en verdorven. Niets is er mooi, niets klinkt er mooi. Alles klinkt afgrijzelijk, lelijk, ruikt afgrijzelijk. Er is niets zo verschrikkelijks, gemeente, als dat de hel. En Jezus weet het. Jezus weet als geen ander wat dat is. Hij heeft de helse smart geproefd en doorstaan, doorleden, gedragen toen hij door God verlaten werd. En daarom, juist daarom is hij zo bewogen, gemeente. En daarom barst hij in snikken uit over Jeruzalem. En daarom klinkt het in het evangelie. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Hoe dan? Hoe dan? Weet je het nog? In de preek word je ook geoordeeld. Het boek van Gods wet gaat open en God wijst ons aan als schuldig. Buig, gemeente, buig. En stribbel niet langer tegen. Verzet je daar nou niet tegen. Maar erken dat je het oordeel verdiend hebt. Daar roept de Heer toe op. Dan wil de Heilige Geest het je leren. En dan heb je het niet meer over een ander. Daar kun je zo verdrietig van worden, gemeente, als iemand altijd over een ander begint. Nee, dan zeg je, ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En dan komt er plaats voor die advocaat, voor dat lam, Jezus. Gemeente, in elke preek, word je voor Gods rechtbank gedaagd. Maar in elke preek komt ook de Heer Jezus naar u toe en naar jou toe. En zegt hij tegen jou, zullen wij ruilen? Zullen wij ruilen? Geef mij dat vonnis. Dan krijg jij mijn gerechtigheid. Dat meent hij, gemeente. Dat meent hij. Werkelijk. Je kunt aan op zijn woord. Dat is zo'n wonder. Dan gaat iemand die zijn hoofd gebogen heeft. Die gaat opkijken. Verwonderd. Dat ben ik helemaal niet waard. Maar voor zulken is het. Die het niet waard zijn. Want God heeft zijn zoon gegeven omdat hij de wereld lief had. Dat was geen aardige wereld. Dat is een vuile wereld. En dan word je vrijgesproken. Vandaag. Als Christus met je ruilt. En als jij met Christus ruilt. In de prediking. Daar gebeurt dat. Word je geoordeeld. En vrijgesproken. Zo dikwijls. Als je die belofte van het evangelie. Met een ware geloof aanneemt. Dan mag het stil worden van binnen. Ja, dominee, dat vind ik nou weer zo moeilijk. Hè, dat u dat er nou weer bij zegt. Hè. Met een ware geloof aanneemt. Dat is zo mijn strijd nou juist. Ja, waar geloof. Ja, inderdaad. Maar dat betekent niet een volmaakt geloof. Dat geloof is altijd gebrekkig. En dat geloof is altijd klein. Dat geloof is altijd nietig en bevlekt. Dat is echt waar een hele bezoedelde en een hele bevuilde hand. Die je zelf echt niet never schoon kan krijgen. Maar die je uitstrekt naar Christus. Dat geloof brengt je bij Christus. En wie zichzelf veroordeelt en met die veroordeling om Christus roept en naar Christus vlucht, die hoeft niets te vrezen voor die grote dag van Jezus' komst, gemeente. Diens naam staat geschreven in het boek van het leven van het Lam. Maar mijn zonde dan, wat zal daarmee gebeuren in dat publieke oordeel? Die zonden zullen als vergeven zonden openbaar komen. En dan wordt het loflied des te groter, nog dieper dan het al was. Het loflied van de gezaligden als één koor, Lam van God. U bent geslacht en gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Het is door u alleen. En dan zal het klinken, gemeente, ga in de vreugde van uw Heren. Kom, gij gezegenden van mijn Vader, beërf het koninkrijk. Hun werken worden beloond. Hun onschuld zal iedereen bekend worden, zegt Guido de Bray. Hun zaak die nu door de rechters als goddeloos verdoemd wordt, zal dan blijken de zaak van de Zoon van God te zijn. Ze moeten lijden. Ze worden soms gemarteld, gevangen gezet. Mensen haalden een neus voor ze op. Ze werden bespot. Ze vonden ze overdreven in het godsdienstige misschien. Ze werden gepest en geminacht en verdrukt. Maar ze zullen dan gekroond worden met eer en met heerlijkheid. En Christus belijdt hun namen voor zijn Vader. Dit zijn ze, Vader, die u mij gegeven hebt. En dan wist God zelf. Alle tranen van hun ogen weg. Alle tranen. Tranen die jij huilde. Vanwege het lijden. Het kruis dat je moest dragen. Tranen van verdriet, berouw, gemis. Tranen omdat andere mensen je niet begrepen. Tranen omdat je bedrogen bent. Tranen. Ach, welke zullen het zijn? Als jij hoort, kom gezegende van mijn vader. Tranen. Misschien ook wel van verwondering, toch? Van verwondering. Heren, mag ik binnenkomen? Tranen van schaamte en verdriet, omdat je het er niet naar gemaakt hebt. Tranen, omdat je die God op aarde niet zo gediend hebt, zoals hij waard is. Ken je ze? Dan ga je pas echt goed zien, gemeente, hoe waard hij het is. Hij wist alle tranen van je wangen. Zoals dat oordeel van God over jouw leven ook heel persoonlijk is. Zo is ook dat tranen wissen. Heel persoonlijk. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Laat dat maar aan God over, gemeente. Wij zijn mensen. Gebrekkig van begrip. Mensen van de tijd ook nog eens. Het zal zo zijn zoals hij zegt dat het zal gaan. Gemeente, hij komt. Is uw paspoort getekend, o mens? Als dat zo is, heb je dan geen reden om uit te zien, om uit te zien naar die dag? Dan zal de Heere nooit meer onteerd worden op de aarde. Nooit meer. Ook niet door mij, niet door jou. Dan zullen er geen handicaps meer zijn. Geen leed, geen verdriet, geen vermoeidheid. Geen incest meer. Geen kruisen. Geen jaloezie. Geen zonde. Je zult nooit meer bezwijken voor verleiding. De dood is weg. Nooit meer nacht. Nooit meer het verdriet. Alleen maar vreugde, louter vreugde die ons begrip te boven gaat. Hier begrijpen Gods kinderen elkaar soms niet. Tot in het huwelijk toe soms. Daar is dat allemaal voorbij. Het zal er volmaakt zijn. Jacob hinkt niet meer. Lazarus heeft geen zweren meer. Ziel en lichaam zullen volmaakt het doel bereiken. Waartoe ziel en lichaam zijn geschapen. Vol zijn. Volmaakt zijn. Vol van de Heilige Geest. Heerlijk. Dat betekent ook toebehorend aan de Heere. Een aardse lichaam is niet geschikt voor de hemel. En daarom krijg ik een heerlijk lichaam. Zou je er niet naar uitzien, gemeente? Voor altijd bij de Heere. Dat is toch veel groter, dat is toch veel rijker. Dan die vakantie. Zelfs dan dat huwelijk. Waar je naar uitziet. Of niet? Met het leven van het geloof, gemeente, hoort ook het verlangen van het geloof. En als je dit verlangen niet kent, leeft er dan wel wat? Ken je de Heere Jezus? En weet je van de vergeving? Van de zonde. En dat de Heere niets liever wil dan al je zonden wegwissen. Niet dat het altijd zo sterk is, gemeente, maar bij tijden. Bij tijden. Zo af en toe is. Of wat vaker dan af en toe. Het was een man en een vrouw die een kindje verwachten. Nou, die zijn echt niet altijd bezig met de geboorte. Maar ze zijn wel in verwachting. Bent u in verwachting? Zoals de kinderen die wachten op de komst van opa en oma die op hun verjaardag komen. Opa en oma zijn er nog niet, ze komen wel. Hoe laat is niet helemaal zeker. Soms staan ze een half uur voor het raam te kijken of ze al komen. Dan gaan ze weer even spelen. En dan denken ze, oh ja, oma, zou ze er al zijn? Af en toe kijken ze naar buiten. Verwachting. Kijkt u wel eens omhoog? En als ze dan zijn, dan laten ze hun speelgoed liggen. Dan rennen ze naar buiten. Verlangen. Verwachten. Leefde dat altijd maar bij de bruidgemeente, toch? Wat is dat vaak onder de maat, ellendig onder de maat. Wat is het dan nodig en ook heerlijk dat je met dat gebrek weer mag schuilen achter die volmaaktheid van de bruidegom. Maar ook nodig om je te oefenen in verlangen. Samen met al de heiligen, ook in de gemeente. Het heeft veel te maken met hoe je leeft, gemeente. En wat je leest. Waar je naar kijkt. Wat je doorbladert. En welke sites je bezoekt. Leest u ook dingen over de Here? Over de Bijbel? Waar luister je naar? Op Spotify? Welke cd zit er in je auto? Waar vul je gedachten mee? Waar vul je geest mee? Je wordt daardoor beïnvloed. Wat praat je over op school? Met vriendinnen of vrienden? Hoe vaak zit je op je knieën? Zit je vaker op je knieën dan op Instagram? Door al die dingen, gemeente, wordt onze gehechtheid aan de wereld gevoed. Of je gehechtheid aan de wereld wordt bekoeld. Het is een van beide. Door hoe jij leeft, waar je naar luistert, wat je doet, waar je naar kijkt, wordt je gehechtheid aan de wereld gevoed of juist bekoeld. En dan wordt het verlangen naar de eeuwige vreugde juist gevoed. Nou, waar voedt u zich mee? Juist de oefening van de gemeenschap met Christus in onze stille tijd, juist dan gaat het trekken, gemeente. De Heere die wacht en die nog meer verlangt dan zijn bruid. Dat brengt tot waakzaamheid ook. Verwachting en verlangen doet de mens waken. Waken tegen alles wat je van de Heere aftrekt. De bruid die gaat trouwen, die past goed op haar trouwjurk. Die trouwjurk die moet niet vies worden en dat lichaam helemaal niet. Ze wil zichzelf rein bewaren voor haar bruidegom. Stel je voor. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. En intussen moet je ook gewoon je talenten gebruiken, die de Heere je gegeven heeft. Je gewone beroep blijven uitoefenen. Als pelgrim. U kent dat voorbeeld nog, hè? Ik haal het maar weer even op van die klompenmaker of wat het ook was. En wat doet u eigenlijk in uw dagelijks leven? Ja, ik ben pelgrim. Onderweg naar het land van Immanuel. En onderweg maak ik klompen. U weet het, hè? Kunt u het nog nazeggen? Is het je verlangen? Pelgrim. Ik ben pelgrim. En onderweg ga ik straks examen doen. Op school. Onderweg ben ik dominee. Of zorg ik voor mijn gezin? Ben ik op kantoor? Maar mijn leven wordt bepaald. De gemeente, daar mag ook wel een beetje groei in zitten. Hè? Hoe langer, hoe meer. Toch? Dat heeft weer te maken met die voeding. Mijn leven wordt bepaald. Door pelgrim zijn. Omdat er een land is en een koning. Waar mijn hart naar uitgaat. Hier is het waard, gemeente. Dat geeft ook echt de vrede. Nog een korte tijd. Hij komt. Hoe zal het zijn, gemeente? Als jouw naam genoemd wordt, Jan-Pieter de Jong, naar voren komen, Tabitha Bakker, of hoe je ook heet. En dan komt jouw zaak aan de orde. Dan sta je voor God. Kun je hem ontmoeten? Heb je goede grond daarvoor? We horen het zondag aan zondag, gemeente. Het evangelie. En de Heere zegt, wie de weg geweten hebben en niet bewandeld hebben, die zullen met meerdere slagen geslagen worden. Het is best ingrijpend om in de kerk te zitten. Heerlijk. Maar er hangt ook wat aan vast. Ik las van iemand die schreef, de meest trieste weg naar de hel is de weg die langs de preekstoel gaat. Als je het evangelie hebt gehoord, je schudt het weer van je af. Dat is het allerergste wat er is. Maar de Heer is langmoedig over u, over ons, en wil niet dat enige verloren gaan, gemeente. En daarom wil hij dat er gepreekt wordt. En daarom wil hij dat de Heer Jezus hoog opgeheven wordt op de preekstoel. Hij die het oordeel droeg. Hij die volmaakt beantwoordde aan Gods wet. En die ruilen wil. Iedereen staat schuldig in het gericht. Er is niemand die goed doet, niemand die goed is. De vraag is, de hamvraag, de levensvraag, wat heb je met mijn zoon gedaan, die met jou wilde ruilen? Wat heb je met mijn zoon gedaan toen hij klopte op de deur van je hart? Wat heb je met die roos van Saron gedaan? Heb je hem geplukt? Ben je ervoor geknield? Ben je eraan voorbij gelopen? Heb je hem vertrapt misschien wel met je jammers, met je geredeneer? Weet toch, gemeente, vandaag is er genade uitgestort op zijn lippen. Genade voor de grootste en de vuilste van de zondaars. En hij wacht om genadig te zijn. Maar eens valt de laatste druppel genade van zijn lippen. Eens klinkt voor het laatst op aarde, maar ook in uw oor, voor het allerlaatst. Kom, o alle gij dorstigen, kom. Dan gaat het laatste schaap naar binnen. Er valt de laatste zondaar, Christus te voet. En dan is het moment daar, waar het artikel van spreekt. Dan wordt de bruid naar de koning gebracht, naar het koninklijke hof. Het zal mooier zijn dan dat we ons kunnen indenken, gemeente. Die bruid die zal volmaakt God drie-enig gaan loven. U ook, de Vader die mij verkoor van eeuwigheid, mij leidde in zijn vaderlijke goedheid. De Zoon die mij kocht met zijn bloed en die mij bewaarde voortdurend in zijn voorbeden. De Geest die mij trok en wederbaarde, die mij heiligde en die mij liet volharden. Ja, om dan God voor eeuwig te loven en te prijzen. Gemeente, ten laatste geloven wij, belijden wij. Zo begon het artikel. Zegt u het na? Daarom verwachten wij die dag, die grote zaligmaker, met een groot verlangen. Amen. zullen we de Heere danken en bidden. Mag dat de vrucht zijn. Ik stel de Heere gedurig mij voor ogen. Wilt u dat werken? Mogen we zo van hier gaan? En dat het gebed vermeerderd en verdiept mag worden. Kom. Kom, Heere Jezus. Ja, kom spoedig. Heere, vergeef al onze zonden. De zonden waar we van hoorden. Waarmee we niet kunnen bestaan voor u in het oordeel. Mag die ruiling plaatsvinden. Nu het nog niet het laatste oordeel is. Heden. Wij hebben gezondigd, Heer. Maar we hoorden vanmorgen ook die heerlijke tekst uit Romeinen 3. En worden om niet gerechtvaardigd. Heren, door het geloof. Neem ons zo bij de hand. Houd ons dicht bij u. Neem ons onder uw hoede. Zegen het ambtelijke werk deze week, de huisbezoeken, de kerkraadsvergadering, de vereniging die straks bij elkaar komt. Heere, neem ons als gemeenteleden onder uw hoede. Wees met de jongeren en de kinderen als ze weer naar school gaan. Met alle anderen, in werk of thuis. Als we aan huis gebonden zijn. Aan de kamer waar we verpleegd en verzorgd worden. Zoek ons op, Heere. Wilt u zo ons gebed horen? Onze dank aannemen en ons aanzien in uw Zoon. Wij bidden het in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen uit de avondzang, gezang 12, vers 4. Houd ons gemoed voor u bereid, bescherm ons in de bange strijd. En o Vader, dat uw liefde ons blijkt. 4, 5 en 7, omdat het dan het laatste artikel was, laten we het dan ook maar staande afsluiten, deze dienst. Dus staande zingen, avondzang 4, 5 en 7.
Thank you.
ontvang met een biddend hart, hier en thuis en elders, de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.